Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 16. In Dordrecht maakte Els Roosendaal na de teleurstelling met jonkheer Van Nispen een minder leuke tijd door. In haar hart moest Els toegeven dat ze meer leed aan de beledigende trots dan aan een teleurgestelde liefde. Dat duurde enige weken en daarna kwam de levenslust bij Els Roosendaal weer boven. Ze zocht het nu niet meer bij de studenten die van tijd tot tijd haar baas bezochten, maar meer in de stad zelf. Nu was er in de stad genoeg te beleven, vooral op zaterdagavonden en woensdagavonden was er op de Voorstraat aan de Riedijk veel volk op de been. De Riedijk stond nu niet zo best bekend. Er was daar in de kroegen veel vreemd varensvolk. En je hoorde er niet alleen Nederlands, maar ook Duits en Frans spreken. In die omgeving kwam Els dan ook niet. Ze liep wel graag over de Voorstraat om de etalages te bekijken. Daar ze iedere woensdagavond en zaterdagavond daar te vinden was, was het geen wonder dat sommige jonge mannen op haar begonnen te letten. Een enkeling had het gewaagd om Els aan te spreken, maar had nul op het rekest gekregen. De laatste tijd merkte Els wel dat ze voortdurend gevolgd werd door een stevige jonge schipper. Els nam heel voorzichtig op. Ze vond dat de schipper erg knap was met zijn keurig verzorgde snor en zijn prachtige uniform. Ja, een uniform was het. Het was dus vast geen gewone beurtschipper, dacht Els. Hij had een pet op, een soort kapiteinspet, met een vlaggetje erop geborduurd. Hij was waarschijnlijk wel wat ouder. Els schatte hem op minstens 35 jaar. Op een zaterdagavond sprak de kapitein haar aan. Ze stond juist in een etalage te kijken van een goudsmid. Daar lagen prachtige sieraden uitgestald. De kapitein kwam naast haar staan. Zolang zijn neus weg, merkte hij op het kostelijke goed. Heel mooi, maar het kost wel veel geld, dame. Toch zou die gouden broche die daar in de hoek u erg goed staan. De kapitein wees het sieraad aan. Er stond een prijs bij, die Els deed schrikken. De broche kostte 50 gulden. Ze richtte zich tot de kapitein, die haar trouwhartig aankeek. Het ziet er mooi uit, maar zoveel geld kan ik niet uitleggen, meneer. Meneer? Vroeg de kapitein. Ik ben geen meneer. Ik ben sleepbootkapitein en mijn schuit ligt hier in de haven. Ik sleep nogal wat rijnaken naar boven en heb daar veel werk mee. Ik vaar met een machinist en een stoker. Bovendien heb ik een matroos die gelijk kok is. Misschien mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Bouke Venema. Een Fries in hart en nieren, maar ik ben het water toegedaan. Mijn wieg stond in Stavoren. Ooit van het vrouwtje van Stavoren gehoord? Hij stak zijn grote hangduit en Els legde haar hangt daar wat aarzelend in. Aangenaam, kapitein, zei ze. Mijn naam is Els Roosendaal. Ik ben een boerendochter uit Sint-Antoniepolder en ik werk bij dokter Snoei op de Singel hier. Ik ben zijn assistente.
Kijk eens aan, een boerendochter nog wel. Vader Venema was ook boer, maar zijn zoon Bouke had daar geen zin in om op de boerderij te gaan en kocht een sleepbootje. De Stormvogel, hij mag er zijn, al zeg ik het zelf. Het ijs was gebroken. En samen liepen ze over de voorstraat. Voor ze die avond uit elkaar gingen, had Bouke Fennema het zover gekregen dat Els beloofde de aanstaande zaterdagavond voor de poort van Kleef te staan, om 7:00. Dan zou ze met Bouke een kop koffie gaan drinken in de hut van de kapitein op de Stormvogel. Nu deden ze dat samen in de poort van Kleef. Bij het afscheid hield Bouke de hand van Els lang vast. Vader Fennema zou, als hij nog geleefd had, blij zijn geweest dat zijn zoon kennis maakte met een echte boerendochter van het Hollandse polderland, zei hij geestdriftig. Els ging vrolijk naar huis op de singel. Die Bouke was toch wel een knappe kerel. Hij was 32, had hij verteld. Hij had nog nooit naar een meisje omgekeken. Zijn machinist was wel getrouwd en zijn vrouw en kinderen woonden aan de wal. Niet in Dordt, maar in Rotterdam. Daar woonden ook de stoker en de matroos Annax Kok. Die jongens gingen zaterdagavonds naar huis en kwamen 's maandags weer aan boord. Bouke had nog een zus in Stavoren. Die zat op de boerderij met haar man. Een veebedrijf, had Bouke verteld. Er is veel weiland in de buurt van Stavoren. Hij was ook hervormd, net als zij. In Stavoren woonden veel doopsgezinden. En de hervormen waren in de minderheid. Zijn zwager was ook doopsgezind en zijn zus was met haar man meegegaan. Els begreep heel goed dat deze kennismaking wel eens op een verkering uit kon lopen. Ze voorzag nu al moeilijkheden met haar vader, zijn dochter, met een sleepbootkapitein. Ook al had hij dan een eigen schip, mogelijk dat Bouke zou pleiten op zijn boerenafkomst. Of dit echter bij vader Teun gewicht in de schaal zou leggen, betwijfelde Els Roosendaal. Het viel zelfs dokter Snoei op dat Els plots weer veel levenslustiger was. De stille dokter dacht bij zichzelf dat Els zich over de teleurstelling had heengewerkt. Ze was ook weer heel voorkomend voor Frits van Nispen als hij op bezoek bij de dokter kwam. Als de jonkheer was blij toen hij merkte dat Els toch gelukkig niet zo zwaar aan het verbroken contact scheen te trekken. Jonkheer van Nispen had zich daar toch wel zorgen over gemaakt. Hij vond het een persoonlijke fout dat hij verwachtingen bij het meisje had gewekt. Hij was er nu dokter Snoei dankbaar voor dat hij zich zo kies tegen hem had uitgelaten over deze betreurenswaardige zaak. Hij had het ook niet geweten dat Els reeds aan een andere man had gevonden waar ze interesse voor had. Els zag het leven weer zonnig in. Ze vond dat haar broer Gerrit toch eigenlijk ongelijk had gehad toen hij zijn plan om koetsier te worden bij de paardentram had laten lopen en besloten had op de stee te blijven. In die droge polder was toch niks te beleven. De eerste, de beste zaterdagmiddag, dat Els weer eens naar de polder ging en Gerrit haar gewoonte getrouw met het koetsje kwam afhalen van het bootje in 's Gravendeel, begon ze over tegen Gerrit. Ze zat naast Gerrit op de bok. Gerrit had haar goed toegedekt met een paardendeken, zodat Els geen koude benen zou krijgen. Ik begrijp het niet, broertje, dat je in der tijd teruggekomen bent op je besluit bij de paardentram te gaan werken in Dordt, begon Els. Ha, Gerrit lachte maar wat. Dat lachje prikkelde Els. Wat is er nou te beleven op de polder, vroeg ze. Man, je wordt oud voor je tijd. Dat is toch niks voor een jonge kerel als jij, Gerrit? Op het ogenblik is er voor mij genoeg te beleven op de polder, zei Gerrit voldaan. De mond van Els viel open van verbazing. Wat hoorde ze nu? Gerrit Rozendaal boog zich voorover naar zijn zus. Denk erom, dat je thuis niets vertelt. Els, ik heb verkering. Maar het is nog niet bekend. Praat er dus met niemand over. Ik vertel het aan jou, omdat ik weet dat je het niet verder rondbrengt. En dat je het begrijpen zult als ik vertel met wie. Els was zo verbouwereerd dat ze bijna ging staan. Gerrit drukte haar weer tegen de bank. Rustig, rustig. Anders hou ik de vos niet in bedwang, waarschuwde hij. Els ging weer zitten en vroeg. Met wie, Gerrit? Met wie? Ken je Keetje van de Mandenmaker? Was Gerrits vraag. Keetje van de Mandenmaker? Je bedoelt Keetje van Dieren, de dochter van Stille Zwarte Frans. Je wil me toch niet vertellen dat zwartharige Keetje je aan de haak geslagen heeft, Gerrit? Vroeg Els verwonderd. Er trok een wrevelige trek over het open gezicht van Gerrit. Ze heeft me niet aan de haak geslagen, hoor, zei hij bits. Ik heb haar aan de haak geslagen. Heb je wel eens gezien wat voor lief meisje dat die Keetje is? Els dacht na. Je hebt gelijk, Gerrit. Het is een mooi meisje. Maar het is niet mijn type. Ze is mij te verlegen. Haha, Gerrit Rozendaal lachte hardop. Wat een type is, weet ik niet, zei hij. Maar ze is wel heel anders dan jij. Ja, dat wel. Nu ja, zei Els. Er is geen potje of er past wel een dekseltje op. Het had minder gekund. De vlammen sloegen Gerrit uit. Els, zei hij schor, je weet niet wat je zegt. Zoals Keetje zijn er niet veel meisjes. Je kunt wel begrijpen dat ik er thuis nog niet over durf te spreken. Niet ik, maar Keetje stelde voor eerst maar eens 2 maanden te wachten. En als ik er dan nog net 1 erover dacht, dan kon ik terugkomen. Het is dus Keetje niet om geld of goed te doen, maar om mij alleen. Stel maar, Gerrit, ik neem het direct aan dat Keetje een schat is. Ik kende ze niet zo goed, maar als jij dat zegt, dan is er geen twijfel mogelijk. Maar hoe zal je dat aan vader Teun gaan vertellen? Heb je daar wel eens aan gedacht? Natuurlijk, het is geen uur uit mijn gedachten. Bovendien, hoe zal Zwarte Franks erover denken? Die Mandenmaker is een heel eigenaardig man. Die man zal geen kapsones maken, meende Els. Die man zal verguld zijn met een boerenzoon als aanstaande schoonzoon, denk ik. Keetje kon het niet beter doen. Ik hoor het al, zei Gerrit hoofdschuttend. Je kan de Mandenmaker niet. Het was stil op de koets. Ze naderden de stee van Rozendaal. Vader overkomt toch wat met ons, mijmerde Els hardop. Jij komt op de proppen met de Mandenmakersdochter en ik ben een kort met een scheep, bootskapitein. Met een ruk hield Gerrit de Vos in. Wat zeg je nou? Vroeg hij verbaasd. Ga jij het aanleggen met een sleepbootkapitein? Kijk maar uit, Els. Dat varensvolk heeft soms rare meningen. En hou en trouw zijn bij dat slag mensen niet zo erg in ere.
Bouke Fennema heeft een eigen schip en hij is boerenzoon uit Stavoren. Zijn zus zit op de stee van zijn vader. Hij vaart liever dan onder de koeien te zitten.
Je mag wel uitkijken, vond Gerrit.
Uiteindelijk kennen alle mensen op de polder Keetje van Dieren. Maar hoeveel mensen kennen die Lau Bennema, of hoe die vrije dan ook heten mag?
Nu was het de beurt van Els om boos te worden.
Ben je betoeterd, Gerrit? Dacht je nu dat een kapitein met een eigen schip een spitsboef is? Het is nog een knappe kerel ook en een Fries, groot en gespierd, een man waar je tegenop kunt kijken. Maar denk erom dat je je mond niet voorbij praat, hoor. Het is nog niet voor elkaar, maar ik geloof vast en zeker dat het doorgaat.
Natuurlijk zou Gerrit zijn mond houden. Toch kon hij niet nalaten om nog te zeggen.
Denk je nog wel eens aan het portret van tante Hester, Els? Zegt Salomo niet dat er niets nieuws onder de zon is? En zegt men ook niet dat de geschiedenis zich vaak herhaalt?
Onzin, zei Els ontstemd. Tante Hester was ongetwijfeld een lief mens, maar ja, ze had niet de juiste vader. Bovendien heeft ze een fout gemaakt. Maar daar zal ik wel voor oppassen. En bovendien, met een man als Bouke Fennema hoef je niet ongerust te zijn.
Gerrit zweeg, maar hij dacht er het zijne van. Hij dacht ineens aan de woorden van Tinus de Wijsgeer. Je denkt te eng. Je ziet niet hoe groot en wijd de polder is. Je wilt andere wegen gaan. En het zijn vaak verkeerde wegen.
Ik hou van Els, maar ik ben vaak ongerust.
De koets zwengte het hek binnen en Els Roosendaal was weer aangekomen op de ouderlijke stee. Die zaterdagavond was Teun Roosendaal bijna een tevreden man. Els en Gerrit waren allebei thuis en Barend was naar de Maas. De trouwdatum kwam steeds dichterbij. Barend en zijn bruid hadden het er druk mee en Teun had tegen moeder Maartje gezegd: de tijden zijn toch wel veranderd. Als je nu ziet hoe Barend en zijn meisje drukkende weer zijn voor hun bruiloft, dan zou je denken dat de koningin gaat trouwen. Vroeger ging toch alles veel eenvoudiger.
Och, zei moeder Maartje, Marie Kwartel is de enige dochter die de Kwartels hebben. Je kunt toch best begrijpen, Teun, dat die mensen er een groot feest van willen maken. Dat zouden wij voor Els toch ook doen, als ze met een boerenzoon zou trouwen.
Ja, natuurlijk, zei Teun.
Alleen geloof ik niet dat Els met een boer zal trouwen. Die komt vandaag of morgen wel met een dokter boven water. Wat ik je smoes, maatje.
Nou, ik heb er vrede mee, want een dokter is niet te versmaden.
Wat Gerrit betreft kan ik niet anders zeggen dan dat hij een goed stel hangen aan zijn lijf heeft. Ik ben blij dat hij goedgekeurd is voor de militaire dienst, maar dat hij niet hoeft op te komen. Die broederdienst is een goede instelling. Barend heeft in der tijd een jaar opgeknapt bij de paardenvolk en daar is hij niet minder op geworden. Maar wat Gerrit betreft, die hou ik liever thuis.
Moeder Maartje schudde twijfelend haar hoofd. Gerrit zelf denkt er anders over, Teun, zei ze. Hij heeft tegen mij gezegd dat hij die broederdienst maar niks vindt. Hij ging veel liever onder de wapenen. Een mens komt meer onder andere mensen en omstandigheden, zegt hij.
Hoe Gerrit erover denkt, kan me geen bom schelen, zei vader Teun, gramschorig. Ik kan die jongen op de steen niet missen. Ik heb in mijn piepzak gezeten toen hij over de paardentram begon. En gelukkig, gelukkig maatje, die bui is overgedreven. Hij praat er nu tenminste niet meer over. Ik weet niet wie hem indertijd die raad gegeven heeft. Maar ik ben die man wel dankbaar. Heus, heus. Ik zag de lucht toen voor groene kaas aan. Ik begrijp er geen sekkepet van. Hij was ineens omgedraaid, als een blad van een boom. Ik hoop maar dat hij nu binnenkort eens een boerendochter aan de haak slaat. Dan zullen die vreemde trekken wel verdwijnen. Dan kunnen we ons er zo zoetjes aan op gaan voorbereiden om het wat kalmer aan te doen, maatje. We worden een jaartje ouder en het gaat ons van beiden niet in de koude kleren zetten. Zo spraken Teun Roosendaal aan zijn vrouw. De volgende zaterdagavond lag de stormvogel, de kettige sleepboot, in een der Dordtse havens. Bouke Fanema had Els voorzichtig over de loopplank geloodst en hij had haar stevig beetgehouden in het gangboord. Pas op, voor dat touw. Een grote stap, Els. Ja, hier kun je je aan vasthouden. Als je hier even blijft staan, dan steek ik de lamp aan in de hut. Blijf staan, hoor. Bouke daalde af in zijn hut. En even later straalde een gelig petroleumlamp daar buiten. Zie je dit trapje? Kom maar naar beneden. 1, 2, hupsakee. Zo, nu ben je in mijn hut. Els Roosendaal hijgde van deze ongewone entree. Nieuwsgierig keek ze de hut rond. Die was toch groter dan ze had verwacht. Er stond een tafel en die stond vast aan de bodem. Een paar stoelen, die ook al vaststonden. Aan de tafel waren opstaande randen, opdat het servies niet aan deggelen op de grond zou vallen. Els vroeg om uitleg aan Bouke. Dat is nodig op een schep, verklaarde Bouke. Anders gaan ze bij een beetje deining aan het schuiven. Als je nu hier even gaat zitten, dan ga ik in de kombuis koffie zetten. Ik ben zo weer om. Bouke Fanema verdween en Els zat alleen in de kapiteinshut. Nu ze er een poosje was, kon ze alles beter onderscheiden. De hut was schoon, stelde ze vast. Tegen de ene wand was een houten bank bevestigd en aan de andere kant was de kooi van de kapitein. Tegenover de trap, maar de schuifdeur was een kast. Els stond op en inspecteerde de kooi. Die was wat laag, maar er lag schoon beddengoed in en de kooi was zelfs opgemaakt. Ze richtte zich op en stootte prompt haar hoofd. Ze liep naar de kast en deed die zachtjes open. Een paar planken met serviesgoed en enkele met ondergoed. Verder een grote, uitgespaarde ruimte waar kleren in waren opgehangen. Aan de wand hingen een paar portretten. Het een stelde een jonge vrouw voor, het andere een paar kinderen en heel in de hoek een portret van een forse oudere man en een tere oude vrouw met een muts op, die Els niet kende. Els was gelukkig net weer gaan zitten toen Bouke Fanema omlaag kwam met een grote pot koffie. Hij zette die op een schotel op de tafel. Daarna liep hij naar de kast, waar hij grote koppen en een suikerpot meenam en een melkkannetje uithaalde. Nou, schenk jij maar koffie in. Els, zei hij, je kunt dat beter dan ik. Ik heb hier ook nog een doos vol Jan Hagel. Die smaakt wel bij de koffie. Els lachte. Best, Bouke, zei ze. Maar ik weet zeker dat jij het zelf ook wel kunt. Als schipper moet je jezelf wel behelpen. Het zij goedschek of kwaadscheks.
Bouke Fanema lachte luidkeels. Natuurlijk, je hebt gelijk, zei hij. Maar nu jij aan boord bent gekomen, heb ik liever dat jij het doet, want het is eigenlijk vrouwenwerk.
Wie stellen die portretten voor aan de wand, wilde Els nieuwsgierig weten, terwijl ze voorzichtig de koffie inschonk. Er vloog even een schrikachtige blos over het knappe gezicht van de kapitein. Toen zei hij tamelijk onverschillig, die jonge vrouw is mijn zus uit Stavoren. En die kinderen, wel, dat zijn haar kinderen. Die oudere vrouw en man zijn mijn moeder en vader. Maar beiden zijn al heel lang overleden. Dat heb ik je al eens verteld.
Juist, zei Els. Die zus van je lijkt anders helemaal niet op jou, Bouk.
Dat is waar, zei Bouk lachend. Mijn zus lijkt sprekend op een tante van mij, van moederskant. Als je naar het portret van mijn vader kijkt, zul je zien dat ik op mijn vader lijk.
Els bekeek het portret nog eens nauwkeurig. Inderdaad, zei ze, je lijkt wel wat op je vader.
Zo dronken ze samen koffie in de hut van Bouke Fanema. Bouke vertelde honderduit over zijn sleepreizen en over de stee van zijn vader in Stavoren. We moeten er samen eens heen gaan in de nabije toekomst.
Els, op het ogenblik zitten we nog te druk in het werk. De stormvogel is iedere dag in de weer. En we verdienen nu goed geld. Dat is echt wel nodig, want in de herfst en winter kan de spoeling soms erg dun zijn.
Voor ze de boot verliet, nam Bouke Els in zijn armen en kuste haar. Die kus kreeg hij met rente terug.
We moeten het nog geheim houden, Bouke, schat, fluisterde Els verliefd, terwijl haar frisse wangen bloosden.
Natuurlijk, Elsje, fluisterde de kapitein terug. We gaan heus niet over één nacht ijs. Je moet eens weten hoe gelukkig ik nu ben. Ik ben maar een eenzaam man en heb alleen mijn stormvogel. Als de jongens van boord naar huis gaan, zit ik hier maar in mijn eentje te kniezen. Er komt nu een verandering in en daar ben ik al gelukkig mee.
Die zaterdagavond bracht Bouke Els op de singel. En hij moest van Els een paar huizen voor het huis van de dokter afscheid nemen.
Kom morgen in de kerk, Bouke, zei Els. Ik ben in de morgendienst, in de grote kerk. Ik heb je daar nog nooit gezien. Dat zou je vader nooit goed gevonden hebben.
Als ik in Stavoren ben, sla ik geen dienst over, mopperde Bouke goedmoedig. Maar aan die stadskerken kan ik maar niet wennen. Morgenochtend, als ik het tenminste niet verslaap, hoop ik present te zijn.
Bouke Fanema zwaaide aan Els, tot hij haar in de deuropening van het doktershuis zag verdwijnen.
Bouke Fanema ging niet regelrecht terug naar boord. Hij liep naar de Riedijk en dook daar de kroeg, de stad Parijs, binnen. Er hingen een paar zeelui tegen de tapkast en die schenen hem goed te kennen.
Ah, die Bouk van Stavoren, neem er een van me. Bouk, het is niet voor de ganzen gebrouwen. Of heb je liever een berenburger? Hey, Hein, schenk eens in voor de kapitein.
Bouke Fanema hees zich op een kruk en liet zich de berenburger goed smaken. Een man met een verlopen gezicht kwam naderbij. Hij sloeg Bouke stevig op de schouder.
Wat had jij daar straks voor een lekker mokkel op sleeptouw, Fanema?
O, Barend, dat is een goede kennis van me. Ik kwam ze toevallig tegen in de stad en ze was nogal nieuwsgierig naar de stormvogel.
Nou, dat is dan zeker wel een erg goede kennis. Ze keek je aan of ze je op wilde eten.
Als Grietje dat in Stavoren wist, dan deed ze vandaag of morgen niets anders dan huilen. Mijn Marie heeft daar geen last van. Die zegt, Barend, wat dat betreft heb ik rust van je. Ik heb me aan je vergooid, maar zo dom zal een ander grietje niet zijn. Ik ben alleen bang dat ze vandaag of morgen in een kassenboom gaat, in een boom zullen ophangen als mussenstrek.
Je hebt er weer wel één te veel op, Berend, waarschuwde de kapitein goedmoedig. Als je wat minder dronk, zou je misschien ook zo af en toe een meidje kunnen versieren.
Barend snoot zijn neus in een aanvaar van schone zakdoek. Zijn neus was wel wat rood aangelopen.
Ieder mens moet zelf weten wat hij doet, zei hij met een dronkenmans oprechtheid. Ik drink te veel, maar jij, Bouke van hem, hoer te veel, om maar eens recht voor de raap te zeggen. Ik heb meelij met Griet en met haar twee bloeien van kinderen. Je bent knap, Bouke, en dat is je ongeluk.
Bouke Fennema werd nu rood tot in zijn blonde haarwortels.
Hou je waffel, Barend, of ik sla hem dicht.
Rustig, kap, kwam de zware stem van de kastelein. Jij moet je mond houden, Barend, en de kapitein niet lastig vallen met je rare praatjes, want anders is het betalen en ophoepelen.
Terwijl Bouke Fennema nog een paar borrels dronk in de stad Parijs, begaf zich een gelukkige als Roosendaal ter ruste. Ze dacht erover hoe ze eenmaal met Bouke Fennema het gemeentehuis van Maasdam zou binnenstappen en dat de mensen van de polder en Maasdam tegen elkaar zouden fluisteren. Kijk eens, wat een knap stel. Die Els Roosendaal trouwt vandaag met een kapitein. Ja, dat zou toch wel een sensatie zijn. Zowel voor de polder als voor Maasdam.
Met een lach om haar mond viel Els Roosendaal in een droomloze slaap.
De vrij geregelde bezoeken van Gerrit Roosendaal aan zijn huis werden door Franks van Dieren wel terdege opgemerkt. Een poos zweeg hij, en Keetje, die ook niet mededeelzaam was, zei niets. Ze had ook niets te zeggen, want de tijd die ze afgesproken hadden was nog niet om. Toch, en Keetje gaf het grif toe, groeiden ze steeds meer naar elkaar toe. Ze wist zeker dat de liefde in haar leven was gekomen. Op een middag, juist toen ze klaar waren met het eenvoudige middagmaal, en vader Franks een heel hoofdstuk uit de Bijbel las over Jona en hij gedankt had, zei de mandemaker plots droog: "Het is me opgevallen, Keetje, dat die Gerrit Roosendaal van de stee van Teun Roosendaal hier erg dikwijls komt. Zijn hand zal, schat ik, nu wel beter zijn. Waar komt hij eigenlijk voor?"
De slanke, donkere Keetje kreeg een kleur als een pionroos. En toen wist vader Franks, ook zonder haar antwoord, al wat er aan de hand was.
"Oh, is het dat?" zei hij alleen. En hij zweeg. Hij legde de Bijbel op het boekenrek en stopte met langzame bewegingen zijn pijp.
"Ik heb goede dingen over die jongen gehoord," zei hij hardop. "Tinus zegt dat hij een goede jongen is. En dat is hij ook. Alleen, het is een boerenzoon. En ik denk zo dat zijn vader niet blij zal zijn met deze keus."
"Dat zal zeker niet, vader. Ik heb Gerrit echter gevraagd om er voorlopig nog maar niet mee op de proppen te komen. We hebben afgesproken dat als Gerrit over 2 maanden, en dat is nu minder dan een maand, er nog zo over denkt, dat hij dan maar eens met zijn vader en moeder erover moet praten. Ik van mijn kant heb beloofd dat ik er met jou eens zou over praten. Franks van Dieren keek goedkeurend naar zijn zwarte dochter. Het spijt me dat ik dan te vroeg spreek, Keetje, zei hij. Hij rookte weer zwijgend zijn pijp. Keetje verbrak de stilte. Nu we er toch over bezig zijn, kunnen wij er beter mee doorgaan, zei ze ferm. Hoe denk je erover, vader? Franks van Dieren keek met iets van een glimlach naar zijn enig kind. Maakt het enig verschil, hoe ik erover denk? Vroeg hij na lang nadenken. Je zegt, vader, dat Gerrit een goede jongen is. Daar ben ik van overtuigd. Alleen de keus zal zijn vader en moeder tegenvallen. Zou je bezwaren hebben als Gerrit en ik echte verkering met elkaar hadden? Keetje, hou je van Gerrit Rozendaal? Vroeg haar vader. Ja, vader, ik hou veel van hem. Maar ik hou misschien toch nog meer van jou, was het antwoord. Men zegt wel eens dat een golf van geluk een mens kan overspoelen. Op dat ogenblik overspoelde een golf van geluk de stille mandemaker van de Zuidijk. Aan zijn gezicht was echter niets te merken. Je hebt er zeker over nagedacht hoe het nu met je vader zou gaan als jij en Gerrit in de toekomst met elkaar zouden gaan trouwen, vroeg hij vlak. Daar heb ik zeker al over nagedacht. En ik heb tegen Gerrit gezegd dat ik niet van plan ben jou in de steek te laten. Ik zou dat gewoon niet kunnen, vader. Pff. De mandemaker pufte een grote rookwolk naar de zoldering. We hebben hier geen blijvende stad, kind. Ik ben een man op jaren. Keetje, jij hebt het leven, menselijkerwijs gesproken, nog voor je. Wat zei Gerrit daar wel over? Keetje kleurde weer. Wat Gerrit zei, zeg ik liever niet, vader. Je zou denken dat ik hem in je ogen zou willen ophemelen, en dat wil ik juist niet. Toch zou ik het graag willen horen, zei de mandenmaker. Hij keek zijn dochter scherp aan. Nou, als je het toch wil weten, Gerrit zei, dat mag je ook nooit doen. En ik zou het ook nooit willen. Je vader moet goed verzorgd worden, hoe dan ook. Zo, zei de mandenmaker langzaam. Zo, dan is het toch al verder dan ik dacht. Nou, die Gerrit beviel me al toen hij hier met die Jaap in zijn hand in de bijkeuken stond. Hij heeft net zulke trouwe ogen als Casey, de hond van Tinus Vermeer. Ogen zijn de spiegel van de ziel. Weer werd het stil. De mandenmaker stond op. Hij was van plan weer aan het werk te gaan. Bij de deur keerde hij terug en legde zijn ruwe, verweerde hand op de schouder van zijn dochter. Ik mag het niet zijn, Keetje. Toch ben ik trots op je. Alle van Dierens van Hartjesveld waren ontaard stil volk. Maar recht van lijf en leden. En ook rechtop van ziel. Er waren in de voorbije geslachten kinderen Gods onder. Je grootvader Aai van Dieren was een grote, brede vent. En er wordt van hem verteld dat hij een varken van 200 pond levend op zijn schouders naar zijn hok terugbracht. Toch was diezelfde Aai een kind van in de genade. Er wordt nog wel eens over mijn vader gesproken in de gezelschappen, in Hotjesveld. Maar genade is geen erfgoed. Ik weet niet of het wel door kan gaan tussen jou en Gerrit, mijn kind. Ik heb er niet het minste bezwaar tegen. Maar of het van de andere kant ook zo vlak zal liggen, moet worden betwijfeld. Eén ding is zeker. Hier won de stem van de mandenmaker in kracht. Als jullie voor elkaar bestemd zijn, dan kan er geen mens tussenkomen. Huwelijken worden altijd in de hemel gesloten. Met een teer gebaar die de mandenmaker zijn hangt over het mooie zwarte haar van zijn slanke dochter glijden. Hij liep de keuken door en schoot in zijn klompen. Hij had beslist in jaren zoveel niet gesproken. Dank u wel voor uw aandacht.